gemeente hartelijk welkom in deze dienst, waarin volgaat dokter Vreekamp uit Epe. Volgende week hoopt dominee De Vreugde in de morgendienst voor te gaan. Dan wordt de doop bediend en besteden we aandacht aan het begin van het winterwerk. Na de dienst is er gezamenlijk koffie drinken. De avonddienst wordt geleid door dominee De Leden. Er zijn twee collecten. In de dienst is de collecte voor medische zending en bij de uitgang voor onderhoud kerkelijke centra. De ton van Nepal bevatte vorige week 800 gulden. Hartelijk dank daarvoor. Volgende week begint de zondagschool weer. We wekken alle ouders op graag om de kinderen er weer opnieuw heen te sturen. De commissie Kerk en Israël nodigt u uit voor een filmavond aanstaande donderdagavond om 8:00 in Philalethes. We wensen u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst. En we gaan u samen zingen op Psalm 71, vers 1 en 3.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit het boek van de Psalmen, uit Psalm 74, de versen 19, 20 en 21. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Psalm 74, 19, 20 en 21. Dat we in de morgendienst worden, gemeente, willen wij nu vanavond ons geloof belijden. Daarna zingen wij aansluitend gezang D, de lofzang van Simeon, beide versen. In verbondenheid met de gemeente van Jezus Christus, van alle eeuwen, van alle plaatsen, in Israël ingelegd. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Laat ons gemeente samen bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoor onze stem wanneer wij u aanroepen om de nabijheid van uw naam in ons midden. Daarover beschikken wij mensen niet. Daarom sluiten wij ogen en vouwen handen. Opdat dat de uitdrukking van ons leven in dit uur is. Niet wat wij zien en niet wat wij doen. Integendeel. Wij bidden u dat uw geest de schriften ons wil openen, zo dat ons licht in de ogen gegund wordt. En wij zien mogen de wonderen van uw naam. Zodat het werk van uw handen verkondigd wordt. En wij daarin vrede vinden in het werk dat gij zijt begonnen, dat ge voortzet en dat ge zult voltooien. Gij hebt ons bijeengebracht als gemeente op de avond van de dag van de opstanding. Zoals alle eeuwen door, in noord en zuid en oost en west. Laten wij niet vergeten, zo bidden we u, dat in deze dagen uw volk Israël zich voorbereidt op het nieuwe jaar. En gelegen is als een smekeling aan uw troon. Laten wij niet vergeten, o God, dat het grote en diepe geheimenis van uw Heilige Geest, de uitstorting, was in Jeruzalem. En vandaar zich, als de wind bewoog naar de einde van de aarde, ook naar deze lage landen bij de zee. Opdat we onze afkomst kennen en des te beter mogen weten wat onze toekomst mag zijn naar uw belofte. Niet minder dan een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Geef in al onze aanvechting, als we dit horen, ons nu de opening van uw woord en de kracht en het leven van uw Heilige Geest, opdat we leven in geloof, in hoop en in liefde. Tot lof aan u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Opening van de schriften, gemeente. Twee lezingen die met elkaar in gesprek zijn. Zo willen wij horen. Eerst 1 Koningen 17, vanaf het 17e vers. Uit het boek van de koningen, het eerste boek van de koningen, hoofdstuk 17, bij vers 17. Fragment uit de geschiedenis van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En ze zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man God? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde en hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere mijn God, heb ge dan ook deze weduwe bij wie ik herberg zo kwalijk gedaan dat haar zoon gedood had? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zeide: Heere mijn God, Laat toch de ziel van dit kind in hem weerkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weer in hem, dat het weer levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. De tweede lezing uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 17. Het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, vers 11. En het geschiedde, op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En toen hij de poort van de stad naderde, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was, en zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving aan allen en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in heel het omliggende land. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. We zingen gemeente Psalm 131. Alle vier versen. Psalm 131. gemeente vandaag was het de 15e zondag na Pinksteren. Op deze zondag is van ouds in de kerk gehoord, gelezen het evangelie dat wij vanavond hebben gehoord. Uit Lucas 7, de opwekking van de jongeling van Nain. Immers, wij merken dat de zomer ten einde gaat. En we beseffen dat de herfst in aantocht is. In zekere zin is dit ook het einde van de zomer als wij als gemeente van Jezus Christus vanavond eraan denken, niet vergeten, dat het volk van Israël, het Joodse volk, de komende week, de laatste week van het jaar ingaat. Precies over een week is het de vooravond van de nieuwjaarsdag. De zevende maand van het jaar. Als het jaar half oud is, 6 maanden, dan begint het nieuwe jaar. Wanneer onze ogen zien om ons heen, dat het jaar oud begint te worden, dat de herfst nadert, dat de bloei van de zomer gaat wegsterven, dan juist, dan klinkt de bazuin om een nieuw jaar aan te kondigen. Zoals onze maand september, ook letterlijk, de zevende maand betekent. Dat het dus vanaf de lente, vanaf het paasfeest, de zevende maand, juist tegen het zichtbare in, tegen het wegsterven van de zomer, het nieuwe begin. En daarom heeft de kerk dit evangelie gelezen. Want het is al lang geleden dat wij Pasen gevierd hebben. En juist als de zomer voorbij gaat en het najaar komt, zouden we het kunnen vergeten. En zo klinkt het evangelie van de opwekking van de opstanding. Nog later, in het holst van de herfst, diep in november, klonk dan dat andere evangelie van de opwekking van de dochter van Jairus. Gemeente, laten wij horen. En het geschiedde op de volgende dag. Wanneer een doodzieke jongen genezing ontving in Capernaum en Jezus vandaar op weg gaat naar het zuiden, naar een stad genaamd Nain, dat betekent de lieflijke. We zouden in Nederland kunnen zeggen zoiets als schoonoord. En het is in de buurt waar eenmaal de profeet Elia een dode jongen aan zijn moeder teruggaf. Dat hebben we al gehoord in de schriftlezing. Hoe de schriften met elkaar in gesprek zijn. Dat was in deze streek. Dat de profeet Elia een dode jongen aan zijn moeder teruggaf. Jezus naderde de stad, omgeven door volgelingen en een schare van mensen. Hij naderde de poort en zie, een begrafenis. Een dode wordt uitgedragen. Het is de zoon van een weduwe, het is enig kind, een enig geboren zoon. Ook daar is een schare van mensen. De stad leeft mee met deze moeder. En de Heere haar ziende. Weduwe te zijn, dat is alleen zijn. En als weduwe je enig geboren zoon te gaan begraven, dat is voor mogelijk nog eenzamer. Werkelijk alleen. De Heere ziet haar. En hij wordt, zegt Lucas, innerlijk met ontferming over haar bewogen. Het raakt hem zo diep, dat er eigenlijk in de grondtekst staat, dat het hem raakt tot diep in de ingewanden, wanneer hij deze gestalte van de weduwe ziet. Nu hebben wij, als wij luisteren naar een evangelie dat we waarschijnlijk niet voor de eerste keer horen, heel nauwkeurig te luisteren. Want we zouden met onze gedachten al vooruit kunnen zijn gegaan dat het hier gaat om de opwekking van die jongen, dat Jezus direct zich richt tot de gestorvenen om die op te wekken. Maar nee. Wij zien Jezus oog in oog met de moeder. Jezus haar ziende. Drie keer het woordje haar in de tekst. Hij ziet haar. Hij wordt met ontferming over haar bewogen. En hij zegt tot haar een woord. Het gaat om deze ontmoeting. Ogen die de ander zien, een woord. Wanneer wij zeggen, belijden, dat God mens is geworden. Weten wij niet wat wij zeggen en wat wij belijden? Namelijk, wie kan dat verstaan, beseffen? God niet ver weg op afstand, maar als vlees geworden wordt. Ogen die deze moeder aanzien, een medemens in niet te beschrijven nood, de eenzame in ons midden. Want tweemaal zag zij de dood staan tussen haarzelf en de man zonder wie ze niet leven kon, haar man en daarna haar zoon. Onbeschermd, alleen. En eenmaal in de beginne had God gezegd dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. En dat is ook niet goed. Deze weduwe vertegenwoordigt op dit moment en op deze plaats het kwaad van het alleen zijn. Opgedrongen en ongevraagd. Het eenzaam zijn, alleen. Het is wel de schare aan beide kanten. We horen dat ook wel, de klaagzangen, de treurmuziek, er zijn de dragers. Maar in het hart van deze ontmoeting, en zo gaat het evangelie opklinken, in het hart van deze ontmoeting. Die twee, Jezus en de moeder. Hij ziet haar. Hij ziet een moment tot op de bodem van haar leven. Hij raakt bewogen over haar. Op zulke intense wijze dat de ingewanden bewegen. En hij spreekt een woord, een enkel woord. Ween niet, huil niet langer. Wat wil dat zeggen? Wanneer wij dat in de mond nemen, ambt dragen, gemeenteleden tegenover elkaar, kan dat goed bedoeld zijn als we zeggen, huil niet langer. Maar we weten ook niet soms hoe onbarmhartig onze woorden kunnen klinken. Want de ander kan daaruit horen dat zelfs de tranen, dat je die niet meer voor jezelf mag houden. Huil niet langer. Dat zelfs de tranen worden afgenomen. En wat komt ervoor in de plaats? Hij zeide tot haar, ween niet. Dit gemeente is het evangelie op de 15e zondag na Pinksteren in het aangezicht van de herfst. Jezus is de enige. Zo wordt hij ons nu verkondigd. Die de oorzaak van de tranen kan wegnemen. Wanneer hij haar ziet, wanneer hij bewogen is van medelijden om haar, wanneer een woord hij haar toespreekt, dan neemt hij ook de reden van dat verdriet weg. En dat is troosten. Dat is werkelijk troosten. Niet alleen maar zeggen, droog je tranen, maar zo daadwerkelijk drogen, van de ogen afvegen, geen rouw, geen verdriet meer overlaten. Daartoe gaat Jezus haar een ogenblik voorbij en raakt de baar aan. De drager staat stil. Opmerkelijk, dat is de omgekeerde volgorde van het dagelijks leven. Want gewoonlijk staan voorbijgangers stil wanneer een begrafenis toepasseert. Tenminste, dat is een oud gebruik. Maar hier is het omgekeerd. Hier staan de dragers stil. Wanneer Jezus de baar aanraakt. En die aanraking betekent dat hij daarmee onrein is geworden naar de wetten van Israël. Dat hij de doden aanraakt. Daarin mag u horen, gemeente, dat God zelf, niet op afstand ons toeroept, huil niet langer. Maar dat hij met zijn handen in de zoon van zijn liefde onze diepste nood aanraakt. God is mens geworden. Jongeling, ik zeg u, sta op. Die woorden, dat zijn de ochtendwoorden die elke morgen overal ter wereld klinken, opstaan. Maar hier zijn ze geladen met de kracht van de opstanding zelf. En de dode ging overeind zitten, zegt Lucas. U hoort, Lucas is de arts. U hoort hem dat hier ook heel duidelijk zeggen. U hoort hier de dokter die zegt, de zieke zit weer voor het eerst rechtop in de kussens. Hij begint alweer te spreken. De dode zat rechtop en begint te spreken. Hij is dus echt ontwaakt. Hij is werkelijk wakker geworden. En dan opnieuw die twee, Jezus en de moeder. En dan klinkt het hart van het evangelie in deze woorden. En hij gaf hem aan zijn moeder. Dat is het hart van dit evangelie. Want nog een keer, te zeggen huil niet langer, dat kan in onze mond een woord zijn en meer niet. Het kan, hoewel goed bedoeld, onbarmhartig klinken. Zo van mogen we onze tranen niet eens voor onszelf houden, wil je die mij ook nog afnemen? Maar die woorden te onderstrepen met hij gaf de zoon aan zijn moeder. Dat is het evangelie van God die mens is geworden en die het nog altijd niet goed vindt dat de mens alleen zou zijn. Nu, de weduwe van Nain heeft nu alle reden opnieuw te huilen, maar dan van vreugde. Wij weten dat ook, dat ons hart daarvoor te klein is, voor het diepe verdriet en voor de hoge vreugde. Wij kunnen op Goede Vrijdag niet werkelijk treuren en op de Paasmorgen niet werkelijk verheugen. Daartoe is de geest van Pinksteren gezonden om ons hart te verruimen, zodat we iets meer kunnen beiden van de smart en van de vreugde. De moeder voelt in dit moment, denk ik, het ene. Ze voelt haar zoon in de armen. Ze ontvangt, ze doet niets dan ontvangen de warmte van het leven dat uit de liefde gegeven is. En de begrafenis gaat niet door. De scharen van beide kanten, de twee groepen van mensen, ook de meelopers, over hen allen, zegt Lucas, is de vreze gevallen. De vreze God, het diep ontzag, de huivering die door lichaam en ziel trekt, van het besef van hier is de eeuwige zelf in ons midden gekomen. En hem brengen ze daartoe ook lof en eer. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Als die woorden klinken, is er de herinnering aan Elia. De woorden die wij vanavond gehoord hebben. Elia die eenmaal in deze landstreek een dode zoon aan zijn moeder teruggaf. Het zijn, hoort u, dezelfde woorden nagenoeg. Dat samenstemmen van de schriften horen we klinken. Een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht, in ontferming namelijk. En dat woord, ten slotte, gaat heen, zoals de wind, door het gehele land van Gods belofte. Aldus het evangelie van deze zondag. En nu zoeken wij de afstand te overbruggen, die we ook duidelijk ervaren als we dit horen. Niet alleen zoveel eeuwen geleden, maar ook hoe kan dit zijn? Deze geschiedenis, gemeente, vormt als geheel een antwoord op een vraag. U weet, het gaat er altijd weer om de gegeven bijbelwoorden in het gegeven verband te horen klinken. Het losrukken van bijbelteksten, dat zet ons niet op het juiste spoor. Integendeel, dat loopt nooit goed af in onze handen. Dus de gegeven context, het gegeven verband van dit evangelie, als wij doorlezen in Lucas 7, dan horen we dat. Het is een vraag. Het is namelijk een vraag van Johannes de Doper, gericht aan Jezus. De vraag: zijt gij degene die komen zal? Of verwachten wij een ander? Laten we eerst zeggen tot elkaar, als mensen tegen het einde van de 20e eeuw. Laten we eerst zeggen tot elkaar hoe verwonderd wij mogen zijn dat deze vraag van Johannes de Doper in het evangelie voorkomt. Als een vraag die we herkennen. En ik denk dat we hem allemaal herkennen, diep verborgen misschien in het hart van ons leven. De vraag: zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? Dat is tot troost, zeggen we nu. Tot werkelijke troost, dat van Johannes de Doper deze vraag staat beschreven, dat het niet verhuld wordt, dat het gezegd wordt, dat we het herkennen mogen. Ook hij kende dus deze vraag. Zeker. Zeker in onze tijd, nu die vraag op een nieuwe en onverwachte manier aan de gemeente en op persoon gesteld is, namelijk vanuit Israël, vanuit het Joodse volk. Na de grote nacht, toen een derde deel van Israël is omgebracht in ons midden. En na die nieuwe morgen, toen een deel van het Joodse volk uit de ballingschap na eeuwen en eeuwen is teruggekeerd, is die vraag hoorbaar geworden. Gij christenen, die zondag aan zondag beleidt dat Jezus de Christus is, is hij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? Herkent u deze vraag niet? Ja toch? En was het antwoord: voordat we op onszelf zouden worden teruggeworpen, voordat we als christen als het ware ons in de verdediging voelen gedrongen en weten, woorden overtuigen niet. Voordat, laten we luisteren, het antwoord dat Jezus zelf aan Johannes geeft. Er is geen beter antwoord dan dit. De vraag van Johannes: zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? Wordt niet beantwoord met ja of nee. Dit is het antwoord. Zie en hoor. Ogen en oren. Blinden worden ziende. Doven gaan horen. De armen wordt het evangelie verkondigd. De doden worden opgewekt. Dat zijn de schriften. Dat zijn de schriften. Mozes en de profeten die in Jezus Christus tot leven worden gewekt. Zie en hoor. Wij kunnen namelijk Jezus Christus zelf niet zien. Johannes op Patmos, wanneer hij de ontmoeting met Christus in heerlijkheid heeft, de ogen als vlammen vuur, tweesnijdend zwaard door de mond in het wit gekleed, gouden gordel, voeten als gloeiend koper, als hij zo Christus in heerlijkheid ziet, valt hij als een dode aan zijn voeten. Welke mens kan Christus in heerlijkheid zien en leven? zijn de tekenen. Zie en hoor. Het zijn die plekken van licht die in het donker van onze geschiedenis vallen, zoals, ik gebruik het voorbeeld dan opnieuw van Rembrandt, die te midden van veel donker en van veel verborgenheid dat ene wat u ons wil laten zien in het licht zet. En het licht komt, we zien niet van waar, maar we weten het is van boven, van de hemel. En dan zien we de handen, de doorboorde handen die het brood breken en we herkennen. Zie en hoor. En zo valt deze streep van licht in de late zomer over ons leven. En zien wij Jezus Christus staan tussen de dood en het leven. Het gebeurt 3 maal in het evangelie. Eerst de dochter van Jairus die net gestorven is. Een kind in de prille lente van het leven. Het gebeurt vervolgens in de zoon van de weduwe die wat ouder is en die al wordt uitgedragen, die dus al dieper de dood is ingegaan. En het gebeurt daarna in de opwekking van Lazarus, die weer ouder is, maar die al 3 dagen in het graf is, dus zo diep al de dood is binnengegaan. En Jezus Christus roept ze alle 3 terug, opstaan. Maar het is alsof we dan gaan beseffen, naarmate het evangelie gaat, dat Jezus Christus zelf steeds dieper de dood binnen om te slotten. Niet zoals de 3 anderen aan deze zijde van het graf terug te keren in het leven, maar door de dood heen te gaan naar de andere zijde, de ongeziene zijde, de zijde van de paasmorgen, van de dag waarop geen avond en geen nacht meer zullen volgen, het eeuwige leven voor het aangezicht van de Vader. En dat is het licht. Het ongeziene licht van Pasen, dat de geest van Pinksteren ons in de ogen gunt, als op de eerste dag der week samenkomen, bij woord en sacrament, volgende week zondag. In dat licht de woorden, en hij gaf hem aan zijn moeder. Want de mens mag niet alleen zijn. Zo mag de dood niet heersen over Gods goede schepping. Dat moet Jezus Christus hier gezien hebben. Toen hij zag op zijn Vader in de hemel. Toen hij de zoon aan de moeder teruggaf. Zoals de oude kerk dat ook gehoord heeft in het loflied van de 3-eenheid. Gemeente, laten we dat ook vanavond zo tegen elkaar mogen zeggen. De 3-eenheid is niet om, zeker niet als kind, om je het hoofd erover te breken. Het is gegeven aan de kerk als het loflied. Dit loflied. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat God in zichzelf is, Vader en Zoon. En dat die 2 samen zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid, Vader en Zoon. Zodat op aarde een moeder en een zoon ook samen gegeven zijn. En dat de dood daar niet tussen mag dringen om voor altijd scheiding te maken. In dat licht. Als Christus oog in oog staat met de dood, gaat hij niet om de dood heen. Wanneer hij 3 maal onderweg die dood tegenkomt in de dochter van Jairus, in de jongeling van Naïn, in Lazarus, gaat hij de dood niet uit de weg, totdat hij zelf ervoor staat en er doorheen gaat. Maar geen mens weet hoe. Dat heeft geen mensen oog gezien. Dat is de verkondiging van de zondag. Alle eeuwen, alle plaatsen, dat is de verkondiging van de gemeente bij woord en sacrament. In de morgen van de eerste dag van de week, de dag na de Sabbat, zoals alle 4 evangelieën en het paasevangelie beginnen, op de dag na de Sabbat, dit licht in het holst van de nacht, als God de dood openbreekt van binnenuit, naar het leven toe. Geen mens was erbij. Zoals in de beginnen toen hij hemel en aarde schiep en het licht verscheen, er zijn licht. Toen was er nog geen mens bij, die kwam pas op de zesde dag van de schepping. Zoals ook in de wedergeboorte, het diep geheim van de geest. Het klinkt wonderlijk, onbegrijpelijk, maar daar zijn we ook zelf niet bij ten diepste, omdat het ons overkomt vanwege het scheppingswoord van God in zijn geest. Er zijn licht in deze duisternis van dit mensenbestaan. En zo in de morgen van Pasen, dat de Zoon opstaat van het doodsbed als de Vader zegt opstaan. In dit licht van de paasmorgen wordt het evangelie van de jongeling van Nain gezien. De moeder ontvangt haar zoon terug uit de dood. Haar enige geborene. Ook die woorden willen doorklinken. Enig geboren zoon. Want we hebben dat vanavond opnieuw met de kerk van alle eeuwen beleden. Dat wij geloven in Jezus Christus, Gods enig geboren zoon. Enig geboren heeft in de Bijbel altijd de klank met zich van ook de eenzaamheid, het onvergelijkelijke. Jezus Christus, Gods enig geboren zoon, daar horen we in klinken het geheim van de plaatsvervanging. Hij als enige, ik voor u. Gekomen om de eenzaamheid op te heffen, die bittere dood, lichamelijk en geestelijk en eeuwig, drievoudig de dood, die we over onszelf hebben heen getrokken en waartegen we ons als machtelozen te weerstellen, deze laatste vijand, deze stukmaker, deze die scheiding maakt tussen wat God heeft willen samenvoegen. Sterk als de dood is de liefde. Deze liefde is vlees geworden in Jezus Christus. Gemeente, dat we ons verwonderen, en dat niet alleen. Dat ons hart daaronder bezwijkt. Dat ons leven eronder verandert. Dat we net als de mensen hier in de vreze Gods onze weg vervolgen. Zoals in de doop. En hij gaf hem aan zijn moeder. Toen prinses Juliana gedoopt werd op 5 juni 1909, was dit de tekst voor de prediking. En hij gaf hem aan zijn moeder. Want de prediker vergeleek de doop met een begrafenis. En het gedoopte kind met de jongen van Nain. Zegt niet de apostel dat de dopen betekent een begraven worden met Christus in zijn dood? Is niet de doopjurk van ouds daarvan de uitdrukking, het witte kleed, begrafeniskleed? Wordt niet in het gebed voor de doop het gezegd, woorden die zo moeilijk onze oren willen ingaan, omdat ze zo dwars tegen onze natuur ingaan, dat we bidden of onze kinderen, die pas geborenen, met Christus begraven mogen worden. Zodat in de doop wij onze kinderen ontvangen. En hij gaf hem aan zijn moeder. De doopjurk als het witte kleed van de opstanding, als het teken daarvan. En daarmee valt er licht, werkelijk licht, over de dood. Ook over die dood die in dit evangelie ter sprake komt, namelijk de scheiding tussen moeder en zoon, tussen ouders en kinderen. Daar hoeven wij niet veel woorden over te zeggen, want we weten allen tegelijk waar het over gaat. Onze samenleving, onze cultuur zit er vol van. Van deze vorm van de dood, die zich heeft ingedrongen tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, tussen mensen die aan elkaar gegeven zijn. En het is niet goed om zo alleen te zijn. Mag ik u dat ook doorgeven, dat zo Israël vandaag naar de kerk ziet en vraagt, kan dat? Een kerk zo verdeeld, zo uiteengevallen, mensen zo alleen en eenzaam, kinderen. Het evangelie. Het evangelie. En hij gaf hem aan zijn moeder. Het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen. Die deze dood, die overal scheiding maakt, deze dood overwonnen heeft. Dat is het evangelie. En dat is het hart van de gemeente. En dat is het geheim van de doop en van het avondmaal en van de prediking en van het samenkomen van de gemeente op de zondag. Omdat wij vergeten, omdat wij onderworpen zijn aan een leven dat niet anders is dan een gestadige dood. Nu beseffen we het, nu de zomer van 1988 ten einde raakt. En de herfst zijn intrede gaat doen. Nu klinkt dit evangelie van Pasen. Nu het jaar half om is. En het Joodse volk aan de vooravond staat van het nieuwe jaar. Dat de kerk het beseft. En ook het geluid van de bezuin hoort. Ontwaakt. Keer u om. Zoals Israël de komende week elke dag ligt. In de smeekgebeden om vergiffenis. Aan de poorten van de hemel. Dat wij ons verwonderen en dat wij vrezen zoals de scharen. Een huivering vanwege God, die zo diep is neergedaald en afgedaald, zo geheel onder ons gewoond heeft. Eigenlijk hebben wij daar nog steeds geen woorden voor gevonden. Hebben wij... Als wij zeggen, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoon beseft wat die woorden in zich bergen. Hier hebt u een lichtplek, een uitstraling van dat belijden van de kerk, van de gemeente van Jezus Christus. Dat de dood zelf stilstaat voor de Zoon van God en de dragers stonden stil. Om zo, vanuit de gemeenschappelijke lofprijzing, het leven van de komende dagen binnen te gaan opnieuw, zelf door dit evangelie vertroost, onze naasten te kunnen vertroosten, de dood des Heren te verkondigen, de dood des Heren te verkondigen, totdat Hij komt. Zijt gij degene die komen zou? We leven onder de wolk van hemelvaart. We hebben geen bewijzen in onze handen dan alleen dit. Zie en hoor de tekenen hoe Hij, de levende, de opgestane Christus, zich in ons leven openbaart. Als de schriften opengaan en de geest ons het licht in de ogen gunt. Huil niet langer, ween niet. Johannes op Patmos die huilt. Omdat het boek met de zeven zegels gesloten is en niemand in staat is het te openen, dan kan het niet tot de wederkomst komen. Johannes, wee niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen. En een kind die dit hoort, zou in een geloof als van een kind kunnen zeggen, nu zie ik. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zie de poort van een stad. En ik zie een moeder en haar kind. En ik zie God alle tranen van de ogen afwissen. Want de dood zal niet meer zijn. En ik hoor hem die op de troon zit zeggen, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En zo zeggen wij het nu, Hanna, ween niet. Lof zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Psalm 30, gemeente. We willen uit de 30ste psalm zingen, het 3e en het 4e vers. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij danken u voor deze spijze. Dit is het brood om bij te leven. Dat het niet vertrapt ligt onder onze voeten straks. Zo smeken wij u. Maar dat wij het als een kind uit uw hand ontvangen om te eten en om te leven. Daarin hebt gij lust. Zo beseffen wij hoe onwaardig wij zijn tegenover u. Hoezeer wij zelf ons hebben omlaag getrokken door de dood te kiezen boven het leven. Daar legt gij u niet bij neer in de diepste zin des woords. En zo loven wij uw naam in de avond van de eerste dag der week, om het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde, die de opgestane is. Om het evangelie en het aangezicht van de herfst en de winter, van de paasmorgen. Heere Jezus, gij Zoon van God, ontferm u over ons. Blijf bij ons in de avond. Gelooft zij uw naam in eeuwigheid. Laat ons, o Vader, van hier gaan in uw vrede. En elk van ons, zoals gij ons kent, beter dan onszelf kennen, want gij doorgrondt ons. Voordat woorden over de lippen komen, kent gij ons hart, ons binnenste. En daarom willen wij in ons dankgebed ook in uw handen vallen, niet in handen van mensen, niet in handen van onszelf, niet in handen van de vorst van de duisternis, maar in de doorboorde handen van het Lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt. Lof zij u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, tot in eeuwigheid. Amen. Ons loflied uit Psalm 89, het vierde vers. Psalm 89, vers 4. Gaat gemeente nu naar uw huizen in vrede. Draagt allen daarbij de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.